Ik groet jullie opnieuw in de naam van onze Heer Jezus Christus. Gisteren hebben we gesproken. Naar aanleiding van de vraag van de discipel die aan de Heer Jezus vroeg. Leer ons bidden. En vandaag willen we gaan kijken wat het betekent om een gebedslast van de Heer te dragen, die uit te bidden. En ook van het belang van het blijven in Hem, het blijven in de Heer Jezus Christus, dat heeft alles met het gebed te maken. En er is al het een en ander zo voorbij gekomen vanaf vrijdagavond natuurlijk, tot en met nu. En er zijn ook getuigenissen geweest en dat is heerlijk. En als wij willen leren bidden, dan zal ons dat het een en ander kosten. Dat is ook duidelijk geworden uit het getuigenis van Edward gisteren. Bidden kost tijd. Bidden is het zwaarste werk wat er eigenlijk te doen is in Gods Koninkrijk. Er is natuurlijk een geweldige beloning. Morgen in ons dagboek was dan aan de beurt een stukje uit Daniël. En misschien kunnen we dat even lezen. Zelf ook natuurlijk weer terugvinden. Daniël 12. Daniël 12 en dan het derde vers. En er staat: de verstandigen zullen blinken als de glans van het hemelgewelf. Zij die er vele rechtvaardig als de sterren, voor eeuwig en altijd. Het valt hier nog alles de laatste week natuurlijk, het hemelse leven, het hemelse denken, het hemelse perspectief, de toekomst die ons wacht. En dan zie je dat het eigenlijk als de Heer Jezus gekomen is naar deze wereld. Wij hebben hem niet gezocht, maar hij heeft ons gezocht. En het is zijn verlangen dat we vrucht gaan dragen. En het is alles zijn werk, uiteindelijk wat hij doet. We worden een instrument van de Heilige Geest. En de Heilige Geest wil ons gebruiken om velen tot rechtvaardigen te brengen. En dan krijgen we ook nog een beloning. We hebben ook nog een beloning dat we gaan stralen als sterren. Dat we zullen blinken als de glans van het hemelgewelf. En dan sommigen denken, ja, maar ik breng niet zoveel mensen tot geloof. En daarom is het zo heerlijk dat we allemaal kunnen bidden. En dat bidden, dat is net zo belangrijk als dat evangeliseren. Het is natuurlijk prachtig wat die jongens meemaken. Maar als er geen gebed achter is, dan werkt het ook niet. De last. Ik zou als voorbeeld willen nemen, eerst om te beginnen, Habakkuk 1. Habakkuk 1. En er staat boven de last die de profeet Habakkuk gezien heeft. Nou, er wordt hier en daar nog wat gezocht. Dat is niet het meest gelezen Bijbelboek, denk ik. He? Habakkuk 1. Daar staat boven de last die de profeet Habakkuk gezien heeft. En er staat daar zo'n sterretje bij. En dan kun je op de andere bladzijde zien wat daarmee bedoeld wordt. Dat wil zeggen, een woord van God dat de profeet als een last is opgelegd. Maar een last. En hier staat dat het een woord is, maar je ziet, we zullen straks ook zien dat dat voor Habakkuk ook een gebed is. Ook een spreken met God. Een spreken van Habakkuk tot de Heer. En ook een spreken van de Heer tot Habakkuk. Maar een last die je krijgt, dat zie je ook die de profeet Habakkuk gezien heeft. Dat is een last die komt van de Heer. In het hart van Habakkuk. En dat is niet iets wat wij zelf bedenken. Dat is een inschakeling in het hemelse werk van wat de Heilige Geest bezig is op aarde te doen. En waarom dan Johannes 15, vers 7 erbij? Als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, zegt Jezus, vraag wat u me wilt en het zal u ten deel vallen. En ik hoop u dat het me lukt om vanmorgen u duidelijk te maken wat dat betekent, zo'n gebedslast. En dat dat alles te maken heeft met onze houding, met onze levenswandel, hoe wij daarmee omgaan, zodat we ook een gebedslast uit kunnen bidden voor de Heer. Maar zo is het ook, dat wij vaak een last krijgen voor de gemeente, ook zondags voor het woord. En zo hebben we deze week de last van de Heer gekregen. En dan is dat het verlangen van de Heer, leer mijn volk bidden. Dus het verlangen van de Heer, dat wij allemaal als kinderen van de Heer leren bidden. En dat we ook als gemeente leren bidden. Want als die gebeden samen gebundeld worden, dan gaat er meer kracht uit voortkomen. En als, kijk, denk maar aan de belofte van de Heer Jezus. Ik heb vanmorgen ook nog voorbij horen komen in de gebeden of in de getuigenis. Als twee of drie iets eenparig zullen begeren, dan zal het hun ten deel vallen. Niet misschien, dan zal het hun ten deel vallen. Maar we proeven als we aan het oefenen zijn in het gebed dat het zo ontzettend moeilijk is om eenparig te worden. Dan proeven we dat het zo ontzettend moeilijk is om één, dezelfde begeerte in ons hart te hebben. En dan zie je natuurlijk in Handeling 1, als die 120 bijeen zijn in de opperzaal, die hadden maar één begeerte. Want de Heer Jezus had gezegd, ze zullen kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. En gij zult mijn getuige zijn. Hij zegt, en je moet wachten totdat die kracht komt. En dan zie je dat die 120 in de opperzaal, die hebben heel eenduidig gebeden. Heel eensgezind. Het was maar één gebedsonderwerp, was ze baden. Dat was alleen maar dat die kracht van de Heer zou komen. En dat zie je ook bij Petrus, dat is van de week ook al genoemd. Als ze daar bijeen zijn in dat huis, ze hadden maar één gebedspunt. Petrus zat in de gevangenis. En Petrus moest vrijkomen. En Petrus kwam gelukkig ook vrij. Anderen werden omgebracht. Jacobus die werd vermoord. En Petrus kwam vrij. Op het gebed. En dan ben je één van zin, één van ziel, één van streven. En voortdurend merk je, als we ook met elkaar aan het bidden zijn, dat er soms zo'n grote verdeeldheid is en een verwarring is en een versnippering. En de een bidt voor zus en de ander bidt voor zo. En dan wordt er dit bijgehaald, dan wordt er dat bijgehaald. En dat komt vaak omdat wij met elkaar nog moeten leren om te bidden onder de leiding van de Heilige Geest. En te verstaan, ernaar zoeken dat God zijn last, zijn verlangen in ons hart legt. En als God zijn verlangen in ons hart legt, ook als we met meerdere zijn, dan gaan we datzelfde verlangen, dezelfde last in ons hart omdragen. En dan komt er die eensgezindheid. Dan gaat het niet meer om wat u wil en wat ik wil, maar dan gaat het erom wat God wil. En dat is een oefening, denk ik, om met elkaar eensgezind te worden in het bidden. Een ander voorbeeld, want ik wil er toch wel een paar voorbeelden bij noemen, is natuurlijk Mozes. Misschien kunnen we even gaan lezen in Exodus 17. Waar ook de last van de Heere genoemd wordt. En dat gaat hier over Israël verslaat de Amalekieten, vers 8. Toen kwam Amalek, gisteren al even genoemd, toen kwam Amalek een bonde strijd aan met Israël in Rafidim. En Mozes zei tegen Jozua, kies mannen voor ons uit en trek op en bind de strijd aan met Amalek. En morgen zal ik op de top van de heuvel staan met de staf van God in mijn hand. En Jozua deed zoals Mozes tegen hem gezegd had door de strijd aan te bidden met Amalek. Mozes, Aaron en Hur klommen echter op de top van de heuvel. En het gebeurde als Mozes zijn hand ophief dat Israël de overhand had, maar als hij zijn hand neerliet dat Amalek de overhand had. En de handen van Mozes werden echter zwaar en daarom namen zij een steen en legden die onder hem, zodat hij erop kon gaan zitten. Aaron en Hur ondersteunden zijn handen, de een aan de ene en de ander aan de andere kant. En zo bleven zijn handen onbewegelijk, totdat de zon onderging. En zo overwon Jozua Amalek en zijn volk met de scherpte van het zwaard. En toen zeiden de heren tegen Mozes, schrijf dit ter gedachtenis in een boek en print het Jozua in, dat ik de herinnering aan Amalek van onder de hemel geheel zal uitwissen. En Mozes bouwde een altaar en gaf het de naam, de Heer is mijn manier, waar we ook morgen over gesproken hebben. En hij zeide: voorzeker, de hand op de troon van de Heere, de strijd van de Heere zal tegen Amalek zijn van generatie op generatie. Dan zie je dat Mozes een opdracht geeft aan Jozua, dat ze moeten gaan vechten, gaan strijden tegen de Amalekieten. En dan zie je dat Mozes daar een heel andere taak heeft, en ook aan Aram en Hur een heel andere taak als Jozua en de soldaten. Zo zie je dat ook sommigen gaan uit, die gaan dat evangelie prediken, en anderen, die zijn thuis, die zijn aan het bidden. En hier is het zo dat dat ook natuurlijk verbonden was aan de ene plaats, maar dan zie je ook dat Mozes was er niet mee klaar. Mozes was er niet mee klaar om even een kort gebedje te doen. En Mozes was er niet mee klaar als hij misschien een half uur gebeden zou hebben of een uur. We zien hier dat het hele werk, die hele strijd, en het is strijd, het is oorlog. Ik denk dat dat onderhand wel duidelijk is. Dan zien we dat die hele strijd pas gewonnen is, ten einde komt, als Mozes blijft bidden. Als hij op blijft zien naar de hemel, en die staf in de hoogte blijft steken, en voortdurend daar laat zien, de Heer is mijn banier. Zodat het duidelijk wordt dat de strijd van de Heer is. En dat de overwinning van de Heer is. En dan, dat is voor ons een les dat wij er ons zo vaak niet zo gemakkelijk van af kunnen maken. Dat we niet denken, nou, we hebben even gebeden, dan staan we op en dan gaan we verder met onze dingen, dat we daarvan af zijn. Je ziet hier dat dat de hele dag moest duren. En de strijd was zwaar tegen de Amalekieten, maar die strijd van Mozes was ook zwaar. Het was zo zwaar dat zijn lichaam het niet hield. En toen moest je ondersteuning krijgen van Aaron of van Hur. En zo kan het ook soms zijn dat een last op uw hart van de Heere zo zwaar wordt, dat u het alleen niet redt. Is bekend van de biddende huid, hij is niet oud geworden, de man. Zo vaak de last van de Heere te dragen, dat hij zich eigenlijk letterlijk doodgebeet. Het is bekend van vele godsmannen dat de strijd zo zwaar is, dat het zweet kost en dat het nachtrust kost en dat het eigenlijk haast niet te doen is. Denk dan aan Romeinen 8, 26, aan de verzuchtingen. Dan kan de mens misschien soms alleen nog maar zuchten. Dan heb je misschien geen woorden meer. Maar dan is God bezig. Dan ben je ingeschakeld in Gods zaak. En de Heere wil niet dat één of twee bezig zijn met Gods zaak. De Heere wil voor ons allemaal dat wij bezig zijn om de last van de Heere te dragen. En dat we dat leren. De Heere zoekt naar voorbidders. Dat zie je ook in nummer 11. Als Mozes dan zegt tegen de Heere: waarom hebt u uw dienaar kwaad gedaan? Waarom heb ik geen genade gevonden in uw ogen dat u de last van heel dit volk op mij legt? Dan zie je Mozes gekozen tot leider van het volk. Tot leider van het volk Israël. Hij was gekozen door de Heer om hem uit te leiden vanuit Egypte en te brengen in het land Kanaan. En dan zie je dat dat voor Mozes betekent dat dat een last is. Dat is geen licht werk geweest. Het was zo zwaar voor Mozes dat hij het ook niet alleen kan dragen. En dan zien we in nummer 11 vers 17, dan zegt de Heer: dan zal ik neerdalen en dan met u spreken, en van de geest die op u is, zal ik een deel afzonderen en op anderen leggen. En ze zullen samen met u de last van dit volk dragen, zodat u die niet alleen hoeft te dragen. Daarom is het ook zo belangrijk dat u niet alles verwacht van een predikant of van een voorganger of van een paar mensen, maar dat je ook tegen de Heer zegt: Heer, ik ben ook bereid om mijn deel te doen. We hebben hier vaak over gesproken. Het is niet de bedoeling dat het grootste gedeelte van de gemeente van Jezus Christus consumeert en dat enkel het werk doet. Het is de bedoeling dat elke rank aan de Heer Jezus vrucht draagt en niet een paar ranken. Misschien kunnen we even naar de zegel gaan. Ezechiël 3. Dan lezen we één versie en dan gaan we door naar Ezechiël 8. Ezechiël 3 vers 14. Daar lees je: toen ik de geest mij op en voerde me weg, en ik ging weg bitter bedroefd en hevig ontdaan. Dan zie je, het leven van de profeet is niet zo makkelijk. En dan staat daar: de hand van de Heere was zwaar op mij. Dat is niet dat is niet de boze, dit is de hand van de Heere. En dan kunnen we even naar Ezekiel 8 vers 1. Er staat, het gebeurde in het zesde jaar, in de zesde maand, op de vijfde van de maand, toen ik in mijn huis zat en de oudsten van Juda voor mij zaten, dat daar de hand van de Heere op mij viel. Misschien moeilijk uit te leggen, toch moeten we proberen die geestelijke dingen, die realiteit hebben in ons leven, met elkaar beter te verstaan en beter te begrijpen. Als de hand van de Heere op u valt, als de hand van de Heer op uw rust, als de Heer u een last geeft, dan ervaart u dat. Dat ervaart u dat ook in uw lichaam. En dat is niet geen manifestatie van de boze, van angst of van trillingen of van zenuwen. Maar dan voelt u een last in uw binnenste, in uw ziel. Maar dat tast als het ware, dat drukt als het ware, dat beroert uw hele leven. Dat beroert uw hele zijn. En dan zal misschien uw vrouw zeggen van, joh, wat heb je? Of de man tegen de vrouw, wat heb je? En dan merken ze, dan ben je wat meer teruggetrokken. Dan ben je wat ingetogen. En dan mijd je zoveel mogelijk contact met anderen. Niet in de verkeerde zin, maar op de goede zin. Vier dagen terug had ik echt een last voor de broeders. En 's avonds hadden we bijeenkomst met de broeders. En dan heb je de hele dag een last en een beetje voor de broeders. De Heer is vervuld met de Heilige Geest en al die dingen. En dat de Heer de eenheid bewerkt. En dan ontmoet ik de broeders en dan merken ze niks aan mij. Dan is dat even weg. Dan gaat dat even naar de achtergrond. Maar dan later ga je praten en bidden. En dan deel je je hart. En dan komt die last van de Heer weer terug. En dan ga je uitbidden. En misschien dat u wel een last hebt voor uw buurman of voor uw buurvrouw. Dan kun je hebben voor een familielid. Misschien dat een broer gaat sterven of een zus gaat sterven. En dan is dat een last op uw hart waar u niet onderuit kunt. En de hele dag kan dat bij u zijn. Misschien zelfs dagen. Misschien zelfs voor langere tijd. En dat kunt u natuurlijk ook hebben voor het volk Israël. Of voor wat voor onderwerpen dan ook. En dat is een last die de Heer u dan te dragen geeft. En dan is het de bedoeling dat u die last uitbidt. Want u kunt die last ook weer kwijtraken op een verkeerde manier, dan wordt die last niet uitgebeden. Dus met alles wat te maken heeft met de zalving van de Heilige Geest. Als ik een zware last heb op zondagmorgen, dan ga ik niet iedereen de hand schudden en goedemorgen zeggen. Dan denken jullie misschien, wat is een onaardige man, maar dan blijf ik liever nog even daar achter of zo. En dan voel ik me stilte in. En de broeders weten dat al. Want als je dan te veel opgaat in het natuurlijke, dan raak je die last kwijt. Dan wordt de verbinding als het ware met de hemel, de verbinding met de Heilige Geest wordt verbroken. En ik hoop dat wij dat allemaal leren, dat we daar gevoelig voor worden, dat we daar opmerkzaam op zijn. Want wat is er mooier dan dat de Heer ons wil gebruiken als ons eenvoudige mensen kinderen. En waarom heeft de Heer het zo geregeld? Wij weten het niet, maar hij doet het. Dat zien we in het Oude Testament, dat zien we bij Mozes, dat zien we bij al de profeten, dat zien we bij Habakkuk. En dat zien we ook in ons eigen leven. Jesaja heeft natuurlijk ook heel vaak een last gehad. Hoewel die teksten niet op te zoeken. Maar Jesaja had bijvoorbeeld een last over Babel. En dat is het woord van de Heer. En als jij een profetisch woord moet spreken. Ook zoals, we waren nog bij Ezekiel 8. Dan zie je dat de Heer hier, Ezekiel 8 vers 1, het gebeurde in het zesde jaar. Ik heb het voor me gelezen dat de hand van de Heer op mij viel. Dat is niet leuk als de Heer u gaat gebruiken als een profeet. Het is voor uzelf niet leuk. Want het betekent dat je meestal een boodschap moet gaan brengen die niet aangenaam is. En als u bijvoorbeeld gaat evangeliseren gisteravond, zijn de jongens gaan evangeliseren. Als de Heer dan een boodschap heeft voor de broeders, want dat kan ook wel eens gebeuren, dat er iets niet in orde is bij de broeders, of bij een van de broeders. En dat de Heer dan iemand anders een last op het hart zet. En dan krijg je een woord en dan maakt de Heer je duidelijk wat er aan de hand is. En dan moet je dat gaan delen. Nou, dat is heus niet leuk. Het is veel leuker om te zeggen, hé, joh, hoe is het? En je kent het allemaal wel. Amicaal, dan laten we de Heer loven, laten we de Heer prijzen. Maar vaak zijn er dingen die de Heer blokkeren. En dan geeft de Heer iemand de last als hij iemand kan vinden die voor hem op de bres staat. En dan moet dat aan de kaak gesteld worden. Dan moet dat helder gemaakt worden wat er fout is. In de gemeente of in het persoonlijk leven. Of in een groep van mensen. Of heel persoonlijk. Van man en vrouw of andersom. Maar er zijn heel veel dingen die dan rechtgezet moeten worden. Nou, het leven van de profeet is niet leuk. En dan kunnen we, tegenwoordig hebben profeten, dat is ontzettend leuk. Want die gaan dan gewoon zitten. Gisteravond hebben we het nog uitgelegd aan een paar mensen. Die gaan dan gewoon zitten. En dan alles wat in je hart is, nou, dat wat in je hart komt, dat ga je dan delen. Dat ga je dan uitspreken tegen elkaar. Maar het mag niet berispend zijn. Het mag niet corrigerend zijn. Het moet altijd wel positief zijn. Dus dan krijgen we een soort profetieën worden over u uitgesproken. Dat de Heer u rijk zal gebruiken en groot zal maken. Grote zalen staan, een prediker. Het zijn allemaal grote dingen, prachtige dingen. Maar daar klopt natuurlijk helemaal niks van. Daarom heb ik gisteravond ook gewaarschuwd hier. Tegen dat contemplatief gebed. Tegen dat keren in jezelf. En over dat getuigenissen, zusters, waar jullie over gesproken hebben. Daar waren wij natuurlijk ook niet blij mee. Maar dat heb je als je een samenkomst hebt en je hebt ook mensen in je midden. Maar het kan ook bij ons zijn, bij ons gebeurt het ook wel eens, dat er een getuigenis is waar we niet blij mee zijn. En dan spreken we meestal degene die dat getuigenis hier gegeven, spreken we daar persoonlijk op aan. En ook gisteren heeft de Heer het zo geleid dat we gisteravond laat nog een gesprek hebben gehad met het meisje en ook met haar ouders. En we hebben geprobeerd dat uit te leggen. Dus, maar wij moeten dat denk ik als gemeente ook gewoon leren, dat zoiets kan gebeuren. En dat wij ons daar niet door te veel laten beïnvloeden. Het is goed om dat te proeven. Meerdere mensen zijn ook naar mij toegekomen, die hebben dat ook geproefd. En dat is heel mooi. En dan leren we ook alert te zijn, dan leren we onderscheiden. Kijk, en dan kunnen we wel zeggen, nou, die getuigenis, dat doen we niet meer, want dat kan fout gaan. Ja, als we ons zo laten leiden, dan gaan we steeds meer afkappen. En dan worden we straks weer een stelletje wat alleen zit en alleen luistert naar een predikant. Maar die kan zich ook vergissen natuurlijk. Dus daarom laten we dat toch gebeuren. Dan laten we dat toe. Maar wij deelden jullie mee. En we hebben dat gelukkig gisteravond nog duidelijk kunnen maken. Ik wil nog even terug naar Habakkuk. Ik heb gisteren ook gezegd. Soms dan. Dan begin je te bidden. En dan wordt het erger. En ik wil u daar een voorbeeld van geven. En Habakkuk 3 is bij de meeste van ons bekender. Maar ik wil nu beginnen bij Habakkuk 1. Habakkuk 3, hè, staat er geen rund, maar in de stal enzovoort. Er loopt er geen schaap, maar in de weide. Nochtans zullen we juichen, we hebben er ook een lied van. Maar Habakkuk die krijgt een last. En dan zegt hij tegen de Heer in vers 2. Heer, hoe lang roep ik om hulp en u luistert niet. Roep ik tot uw geweld en u verlost niet. En waarom doet u mij onrecht zien en aanschouwt u de moeite, ja verwoesting en geweld ze tegenover mij. Omdat er ontstaat oneenigheid, ruzie verheft zich en daarom verliest de wet zijn kracht. En komt het recht nooit meer tevoorschijn, want de goddeloze omsingelt de rechtvaardig en daarom komt het recht verdraaid tevoorschijn. Habakkuk, zijn klacht. En dan zie je ook hier dat God antwoordt. We hebben het gisteren ook over gehad. God moet ook de kans krijgen om te antwoorden. En de Heere die antwoordde vers 5. Zie rond onder de heide volken. En zegt de Heere. En aanschouw verbijsterd u en sta verbijsterd. Want ik breng in uw dagen een werk tot stand dat u niet zult geloven wanneer het verteld wordt. Want zie, zegt de Heere, ik doe de Galdeeën opstaan. Dat grimmige en onstuimige volk dat de breedte van de aarde doorkruist. Om woningen in bezit te nemen. Die niet van hem zijn. Schrikwekkend en ontzagwekkend is het. Zijn recht en zijn hoogheid gaan van hem uit. Dus ik had nog een heel stuk verder over die Galdeeën. Zie je die Habakkuk die beklaagd is als het ware met de Heren. Hij zegt de Heren, waarom laat u mijn onrecht zien en dan schouwt u moeite. En de wet verliest zijn kracht en het recht komt nooit meer tevoorschijn. Het is eigenlijk de klacht van Habakkuk. En dan zegt de Heren die, nou Habakkuk, ik heb je gebed verhoord. Ik zal zorgen dat het verandert, dat de wet zijn kracht weer heeft, dat de goddeloze niet meer omsingelt, de goddeloze niet meer rechtvaardig omsingelt. Ik zal het allemaal oplossen. Ja, de Heer lost het wel op, maar hij doet het op een wijze die wij niet verkozen zouden hebben. Want dan zegt hij, zie je rondom draaien, de volk aan de schouwen, verbijsterd, uw staan verbijsterd. En dan zegt de Heer, dat hij Heer de Chaldeeën gaat brengen. Hij gaat als het ware een volk oproepen uit een ver land om zijn volk te tuchtigen, zijn volk te oordelen, zijn volk te straffen. En daarom is het ook vaak, als wij gaan bidden ook voor bepaalde mensen, voor bepaalde situaties, dat het eerst erger wordt, dat het eerst verergert. Maar de Heere luistert wel, en wij denken de Heere luistert niet. En dan soms dan is het nou, ik kan beter niet bidden, want als ik kan bidden wordt het erger. Ook natuurlijk omdat die macht in de lucht dan vaak aan de gang gaat. Het is niet altijd dat de Heere dat stuurt. Ook die boze die probeert zijn prooi vast te houden. Dus wij moeten daar niet van schrikken als wij bidden en het gaat soms anders als dat wij denken. Dan kunnen we lezen en dan kunnen we leren hier vanuit de geschiedenis van Habakuk. En er zijn vele geschiedenissen waar wij uit op kunnen maken dat we in gesprek zijn als het ware met de Heer. En daarom is het zo belangrijk dat de Heer met ons kan praten en dat wij de stem van de Heer verstaan. En dat is heus niet altijd zo makkelijk zoals wij met elkaar spreken. Maar de Heer wil spreken met ons. Die wil ons als het ware inzicht geven in wat Hij aan het doen is. In uw persoonlijk leven, in het gemeenteleven of in de situatie waarvoor u bidt. Maar het is belangrijk dat wij daar de tijd voor nemen en de aandacht voor hebben. En zeggen, Heer, wilt u mij inzicht geven? Heer, mag ik eens zien wat u nu aan het doen bent. En zo krijgen we die samenwerking met de Heer. En anders krijgen we een soort partijenstelsel. Dan zijn wij aan het bidden en dan heeft de Heer soms andere gedachten. En dan, ja, waarom luistert u niet, Heer? Heer, waarom verhoort u mijn gebeden niet? Ja, de Heer hoort wel naar u. En de Heer wil u graag inschakelen en inzicht geven, maar de Heer die krijgt eigenlijk geen kans meer. Want wij hebben gebeden en we moesten zo nodig aan het werk. Of we moesten zus of we moesten zo, of onze gedachten vlogen er weer alle kanten uit. Maar hier zie je dat er een verbinding is. Een verbinding tussen de aarde en de hemel. Een verbinding tussen de profeet Habakuk en de Heer. En dan kan de Heer spreken. En dat is ook de bedoeling. Dat de Heer met ons spreekt. Dat zien we ook in hoofdstuk 2. Daar zegt Habakuk, ik ging op mijn wachtpost staan. En nam mijn plaats in op de vestingwal. En ik keek uit om te zien wat hij in mij spreken zou. En wat ik antwoorden zou op mijn aanklacht. En dan antwoordde de Heer. Toen antwoordde de Heer mij en zei, schrijf het visioen op. Grif het duidelijk in tafelen, zodat het in het snel voorbijlopen te lezen is. Voorzeker het visioen wacht nog op de vastgestelde tijd. Aan het einde zal hij het werkelijkheid maken. Hij liegt niet. En als hij uitblijft, verwacht hem. Want hij komt zeker, hij zal niet wegblijven. Het heeft weer alles te maken met het geloof. En geloof heeft vaak te maken met het kennen van God en met het kennen van het woord. Hij zal niet uitblijven. Maar wij moeten hem wel verwachten. En dan zegt de schrift hier ook, hij komt zeker, God komt zeker, hij zal niet uitblijven. En als u het niet hoort, dan zegt de Heer, wilt u mij oren geven om te horen. Heer, wilt u mij ogen geven om te zien. Zoals Jezus dat ook zegt tegen de gemeente van Laodicea, dat ze ogen zalig moeten kopen om te zien. Wij kunnen verblind geraakt zijn of doof. En dan moeten we opnieuw horen. Misschien zitten de proppen vuil in onze oren. Misschien hebben we ons ingelaten met verkeerde dingen. Misschien is er zonde gekomen. Misschien stellen we de verkeerde vraag. Maar dat we beseffen, broeders, zussen, dat het altijd bij ons dan ergens niet goed zit, die ruis. Want bij de Heer is geen ruis. En de Heer verlangt. Wij zijn zijn lichaam. De Heer verlangt dat zijn lichaam functioneert. Hij verlangt dat iedere cel gezond is. Dat alles, de hand en de voet, dat het functioneert. Dus het is het verlangen van de Heer dat zijn lichaam functioneert. En daarom zal de Heer er alles aan doen, zodat ze ook lezen in het woord. Hij is het hoofd van de gemeente, Jezus Christus onze Heer. Onze zaligmaker, onze redder, onze verlosser. En die wil dat zijn lichaam functioneert op aarde, want door zijn lichaam redt hij de mensen. Hij wil dat alle tot geloven, tot bekering komen. Dus hij verlangt dat het lichaam functioneert. God is gewillig. Als we daar nou eens gaan geloven met elkaar. Dat God gewillig is om te luisteren. Dat God gewillig is om te horen. Dat God gewillig is om te doen. En dat we niet altijd die God de schuld geven. Want dat is zo vaak. De Heere krijgt de schuld. Maar het ligt nooit aan hem. Hij is enkel goedheid. Enkel genade. Hij gaf zijn zoon voor u, voor mij. Omdat hij niet wil dat we verloren gaan, maar dat we gered worden. En zal hij dan zijn uitverkoren niet alles schenken wat wij nodig hebben? Dat zegt de Heer toch, Romeinen 8. Hoe zal hij die zelf zijn eigen zoon niet gespaard heeft, u met hem niet alle dingen schenken? Maar zijn we dan gehoorzaam met het woord van de Heer? Laten we dan naar Johannes 15 gaan. Zijn wij gehoorzaam? Lieve broeders, zusters. Als Jezus ons zegt. Johannes 15, vers 7. Als u in mij blijft. En mijn woorden in u blijven. Vraag wat u maar wilt. En het zal u ten deel vallen. Dit is een voorwaarde bij uitnemendheid. Maar ook een ongelimiteerde belofte. Dan zegt hij er nog achteraan, hierin wordt mijn vader verheerlijkt dat u veel vrucht draagt en mijn discipelen bent. Wij bidden soms wat al te gemakkelijk ons gebed en dan plakken we het zegel van de Heer Jezus op, denken wij. En dan zeggen we, dit alles vraag ik uw vader in Jezus naam. Want dat hebben we zo geleerd, dat het in Jezus naam moet zijn. Maar zijn we dan ook in Jezus naam bijeen? Ben ik dan ook in de gemeenschap met hem? En daar is het denk ik waar het om gaat. Zie je dat onze belofte, Gods belofte aan u en aan mij, ongelimiteerd is. Onbeperkt. Het is mijn verlangen dat wij dat met elkaar mogen gaan leren. Het is ook het verlangen voor mezelf. Maar ook voor u, voor ons allemaal. Dat wij in de Heer Jezus zullen blijven en zijn woorden in ons. En dan kunnen we vragen, want als zijn woorden in ons blijven, dan gaan wij ook bidden naar zijn wil. En dat vertelt ook in vers 10, als u in mijn geboden in acht neemt, zult u in mijn liefde blijven. Zoals ik de geboden van mijn vader in acht genomen heb. En in zijn liefde blijf. Weet u, God is geen karig God. Denk maar aan het gebed van Jabes. Zomaar, er is 2 Kronieken 4. Dat zien we zomaar in de geslachtsregister. En dan lezen we, Jabes was de aanzienlijkste onder zijn broeders. Hij heette Jabes, zijn moeder had hem met smart gebaard. En dan bidt die Heer u hem toch overvloedig zegenen. Mijn gebied vergroten. Laat uw hand met mij zijn en weer van mij het kwade. En God schonk hem wat hij had gevraagd. Hoe zou Gods heerlijkheid openbaar komen als hij ons niet overvloedig schenkt? Hoe zou het woord van Jezus werkelijkheid kunnen worden? Als hij zegt, ik ben gekomen om te geven leven en overvloed. Als hij ons niet overvloedig schenkt. Maar wat wij vaak niet beseffen, wat we moeten leren. Dat is dat hij het niet kan schenken. Hij kan het ons niet toevertrouwen. Hij moet eerst een dieper werk in ons doen. Net als met de profeet Habakkuk. Dan moet eerst de Galdeeën komen. Dan moet eerst een stuk oordeel komen. Over ons oude leven, over onze gezindheid, over ons gebrek aan liefde. Over ons tekort aan aandacht. Over het gebrek aan de tijd die we hem geven. Want we hebben het zo druk met alle andere dingen die we zelf belangrijker vinden. Maar dan moet de Heer dat eerst dieper werken. Wij kunnen niet met onze oude natuur in Jezus blijven. We kunnen niet met onze oude natuur ingeënt worden in die reine wijnstok. Zo mogelijk. Dan moet God ons eerst verlossen van onszelf. Verlossen van de zonde, van de ongerechtigheid, maar vooral van ons eigen ik. En dan kunnen we in Christus zijn, dan kunnen we in hem ingeënt worden. En dan staat hier ook, dat we in hem moeten blijven. We hebben veel gepredikt natuurlijk en geëvangeliseerd, dat Jezus zegt, alle die tot mij komt, en dat is waar, Jezus zegt, kom tot mij en ik zal u rust geven, maar daarna zegt hij, blijf in mij. Blijf in Jezus, blijf in die wijnstok. Hij zegt, zonder mij kun je niets doen. Zonder Jezus kunnen we niet bidden. Als we niet in de wijnstok zijn, kunnen we niet bidden. Als we niet in hem verbonden blijven. En God is toch geest. Dan moeten we toch verbonden blijven met hem door de geest. En hoeveel aandacht hebben wij daarvoor? Onderzoek uzelf daarin. Het is een oefening, dat moeten we leren. Dat we voortdurend erop gericht zijn dat we door de Heilige Geest bidden. Dat we door de Heilige Geest in Jezus moeten blijven. En dat we op vol verwachting naar hem uit mogen zien dat hij dat ook doet. Dat hij ons dat leert, dat kunnen we zelf niet. Wij kunnen vanuit ons natuurlijk leven kunnen wij niks goddelijks voortbrengen. Hoe wou we vanuit ons vlees iets voort kunnen brengen van de geest? Als God zegt dat het vlees in vijandschap is met de geest. Dus wij moeten leren om in de Heer Jezus te blijven. En de Heer Jezus, die wil het ons graag leren. Want hij zegt, mijn vader wordt verheerlijkt als u veel vrucht draagt. En u mijn discipelen bent, mijn volgelingen bent. Ik vind het zo mooi van de Heer Jezus, ook met zijn discipelen, dat hij ze dat wil leren. Hij wil de discipelen willen leren en hij wil het ook vandaag ons ook leren. Om in hem te blijven. En als u dan in hem moet blijven. Ik heb het straks al een beetje verteld. Met die last. Dan is dat hoofdzaak. Het blijven in Christus is hoofdzaak. Het blijven in Christus is geen bijzaak. Want op de momenten dat u zich er als het ware uit laat halen. Uit die gemeenschap. Uw aandacht in uw hart gericht is op andere dingen. Dan blijft u niet in Christus. Dat wil niet zeggen dat je dan los bent en dat je weggeworpen wordt. Dat is weer een hele andere zaak. Maar op die momenten, dan ben je niet met hem verbonden door de Heilige Geest. En als je in Christus wil blijven, dan heb je aandacht nodig voor je werk of voor je huishouden, voor je kinderen. Alles vraagt van ons, we kennen dat allemaal. Maar als er daar weer even ruimte is in uw leven, dan is er daar onmiddellijk die gedachte naar de Heer toe. Dan is daar onmiddellijk die trekking van de Heilige Geest. En dan bent u weer verbonden met de Heer Jezus. Dan bent u weer in de Geest. Maar als we dat niet kennen en niet ontwikkelen. Als we dat verwaarlozen. Dan zult u vaak ervaren dat u geen gebed heeft. En als u gebed heeft. Dat u ook denkt dat de Heer het niet verhoort. Maar als we in Jezus blijven. Dat is wat Jezus zegt. Hij is nou eenmaal de wijnstok. Hij is de bron. Buiten hem is geen leven. Als we dat leren met elkaar, om te blijven in hem, dan zal alles wat wij vragen, zal ons ten deel vallen. Want we blijven in zijn woord, we blijven binnen zijn wil. We blijven binnen die omheining. Maar wij vinden het soms, daar moeten we eerlijk in zijn, we vinden het soms leuker om met mensen te praten als met de Heer te praten. Want dan komt er iemand binnen en dan willen we hem even gedag zeggen, we willen even praten. Nou, er is op zich niks fout mee. Maar als er momenten zijn dat u met de Heer verbonden bent en bezig bent om zijn last te dragen, dan is dat fout. Dan verbreekt dat de verbinding met de Heer. En dan krijgt u een tijdelijk effect, want u gaat met die mensen praten en u mist het eeuwige effect. Want u was bezig om de zaak van de Heer te dienen. En dat komt weer altijd op hetzelfde neer, broeders en zusters. Als u voor uzelf wil leven, zult u het leven verliezen. Als u uw eigen leven wil verliezen, uw eigen verlangens dan ondergeschikt maakt aan het leven met de Heer, dan zult u het leven vinden. Denk even terug aan Daniel. De vader zullen stralen als de zon. Die vele rechtvaardigen gemaakt hebben als het licht, als het uitspansel. Heer, heeft u een geweldige beloning. Dan zal het toch geweldig zijn als wij in Jezus blijven en we kunnen bidden voor andere zielen. En dat die zielen gered worden van de Heer. Dat mensen tot geloof komen. En dat de Heer weer altijd in ons midden zal zijn. Laten we daar ons hart op zetten. Zoals we dat geleerd hebben deze dagen uit Psalm 27. Ik wil, ik zal, ik wil, ik zoek de zegen. Voortdurend komt het weer terug. Denk ook maar aan Johannes 4. God is geest. Wie hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en in waarheid. Dus broeders, zusters, ik wil het niet te lang maken vanmorgen. Maar het komt altijd neer op onze wandel. Hoe is onze wandel? Is onze wandel in de hemel? Is onze wandel zo dat we de Heer dienen? Of is onze wandel zo dat wij het vlees dienen? We hoort vanmorgen ook uit de getuigenissen hoe geweldig dat het is als de Heer gebeden verhoort. Het bemoedigt ons, het verblijdt ons. Maar bovenal wordt de naam van de Heer verheerlijkt. En worden zielen gered, zielen bekendgemaakt met het evangelie van de Heer Jezus Christus. En dan zegt Paulus in Romeinen 12 dat we ons toe moeten wijden. Dat is een Gode welgevallig offer. Dat is onze redelijke eredienst. Er is geen andere evangelie. Ja, er wordt wel van alles verteld, maar er is geen andere evangelie. Er is maar één evangelie, dat wij ons toe moeten wijden aan de Heer. En als u gebruikt wil worden, ook voor voorbeden, want dat is dan vaak een last. Dan kan de Heer u een last leggen, voor een op uw hart leggen, voor een bepaalde persoon. En de Heer geeft u misschien ook nog inzicht in het hart van een bepaalde persoon, waar hij of zij mee worstelt. Soms kun je mensen bereiken met het woord. Je hebt contact met hem. Maar soms kun je mensen niet bereiken. Wij kunnen de mensen op de Filipijnen niet bereiken. Of in Jeruzalem. Maar soms heb je ook met mensen geen contact. Dan zijn er problemen. Dan zijn er soms grote problemen. En die mensen willen niet naar je toe komen. Je hebt geen kans om ze rechtstreeks te benaderen met het woord van God. Maar er is altijd de mogelijkheid om ze te benaderen via de troon van God. En dan soms moet je weten wat er in zijn hart leeft, dan kun je er niet voor bidden. En als de Heer je daar inzicht in geeft, dan kun je daarvoor bidden. Maar dat vraagt alles van. In onze Bijbel, dan zien we bij Johannes 15 vers 7, dan zie je daar een verwijzing staan bij 1. En ik kan ze vanmorgen niet allemaal voorlezen, ik had ze wel uitgeprint voor u, maar ik wil u er niet mee belasten. Ik hoop dat u er misschien eens een keer naar wilt kijken thuis, als het u schikt. En dan zien we, het begint bij Jeremia, bij Matthäus twee plaatsen, bij Marcus, Lucas, Johannes, twee plaatsen, Jacobus, en nog een keer 1 Johannes 3, en 1 Johannes 5, dan zie je hoeveel verwijsteksten daar nog staan. En als u die verwijsteksten, daar moet u in graven, daar moet u in spitten. Daar moet u mee bezig zijn. Het begrip om te blijven in Christus, in zijn woord te blijven, in zijn liefde te blijven, dat kan, zoals Edward vanmorgen vertelt, dat zijn dat dingen die weet je wel, maar je wil graag op een diepere wijze geopenbaard hebben. En dat zijn ook onderwerpen, dat mag je gerust weten, daar heb ik heel veel mee geworsteld, heel vaak. En nou is de poos niet en dan weer wel. Dat zijn geen dingen die je zo makkelijk pakt, is het nou, ik lees het even, ik heb het vanmorgen gehoord, ik weet niet hoe het werkt. Zo werkt het gewoon niet. Dat zijn dingen, daar moeten we bezig zijn. Daar moeten we ons naar uitstrekken. En als we geen verlangen hebben, zeg Heer, geef me opnieuw verlangen. Want Heer, ik wil het leren. Heer, ik besef dat ik niet leef voor het tijdelijke, maar dat ik leef voor het eeuwige. En Heer, ik zou er zo graag willen, dat ik ook in u zal blijven. Heer Jezus, en dat uw woorden in mij zullen blijven. En dat ik kan vragen wat ik maar wil. En dan zal het mij ten deel vallen. Heer, niet voor mezelf. Ik denk dat Jabes ook niet voor zichzelf gebeden heeft. Als Jabes heeft aan het gebiedsuitbreiding, dan denkt hij aan zijn invloedssfeer. Dan denk ik dat hij gedacht heeft aan zijn invloedssfeer. Nou bidden wij dat ook wel eens. Dat onze invloedssfeer, de mensen die je bereikt met het evangelie. Of vanuit de gemeente of in je persoonlijk leven. Dat de mensen waar je mee in contact komt. Dat je meer mensen mag gaan bereiken met het evangelie. Nou, dat is ook Heer, broeders, zusters, dat kan je hart ook branden, ook van verlangen. We zeggen, Heer, dat we een groter gebied krijgen, dat we voor meer mensen tot zegen mogen zijn. Dat we dadelijk weer het zout zijn en het licht zijn, dat we onze maatschappij gaan beïnvloeden. En dat Nederland weer een godvrezend land wordt. Al die dingen zijn mogelijk, als we in Jezus blijven en zijn woorden in ons.